kerkraad deelt u het volgende mee. Voor de komende ambtsraadsverkiezing zijn aftredend als ouderling de broeders H.C. Kleinjan en D.C. van der Plicht. Als diaken de broeders F. Kleinjan en P.M. de Waal. Zij stellen zich allen herkiesbaar. De kerkraad stelt de volgende tweetallen voor ouderling. Eerste tweetal, de broeders L.C.P. de Bruin en D.C. van der Plicht. Tweede tweetal, de broeders H.C. Kleinjan en G. van der Plicht aan de Gorzeweg. Voor diaken, eerste tweetal, de broeders F. Kleinjan en C. Kranendonk van de Standaardmolen. Tweede tweetal, de broeders J.C. Kraaienveld van de Kerkweg en P.M. de Waal. De stemming zal op de ledenvergadering van DV 17 mei in de kerkzaal plaatsvinden. Op hemelvaartdag begint de dienst om 9:30 en zal broeder Habor voor ons voorgaan. Volgende week zondag zal broeder Habor ook voor ons voorgaan. Wij willen uw aandacht ook nog vestigen op de alternatieve verkoopdag van 22 mei. U kunt in het kerkblad vinden hoe die gehouden zal worden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 24 en daarvan het vierde vers. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mogen rijden. Wie is die vorst, zo groot in eer? Het is God de Almachtig oppereer. Het is God geweldig in het strijden. Psalm 24 en daarvan het vierde vers. Luister hij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna open hij Gods woord in het Oude Testament, in het boek der Psalmen. En lezen met elkaar Psalm 118, de versen 13 tot en met 29. Wij luisteren naar de wet des Heren en daarna lezen wij samen Psalm 118, de versen 13 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaag, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Gij had mij zeer hard gestoten tot vallens toe. Maar de Heere heeft mij geholpen. De Heere is mijn sterkte en psalm, want Hij is mij tot heil geweest. In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. De rechterhand des Heeren is verhoogd. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Ik zal niet sterven, maar leven. En ik zal de werken des Heeren vertellen. De Heer heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heeren loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Ik zal u loven, omdat gij mij verhoord hebt en mij tot heil geweest zijt. De steen die de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. Dit is van de Heere geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laat ons op dezelfde ons verheugen en verblijd zijn. Och Heere, geef nu heil. Och Heere, geef nu voorspoed. Gezegend zij Hij die daar komt in de naam des Heeren. Wij zegenen uw lieden uit het huis des Heeren. De Heere is God die ons licht gegeven heeft. Bind het feestoffer met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, daarom zal ik u loven. O mijn God, ik zal u verhogen. Loof den Heere, want Hij is goed. Want zijn goede tierenheid is in der eeuwigheid.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 118, de versen 19 en 20. En we willen deze woorden overdenken ter voorbereiding op de Hemelvaartsdag, die wij aanstaande donderdag weer mogen ontvangen, als de Heer het geeft. De tekst voor de prediking is Psalm 118, de versen 19 en 20. Doe mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Dit is de poort des Heeren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en willen voorbeden doen. Allereerst voor de rouwdragende familie van Beest Bot, van wie een broer is overleden, een broer van broeder van Beest in de leeftijd van 79 jaar. Broeder J. Kleinjan van de Ziedewijkse Kade verblijft nog in het ziekenhuis. Door verkeerde medische behandeling ligt hij weer in coma. Broeder L. Hogenboom verblijft nog in het Salem. Dankzegging met de familie Zevenbergen-Donkersloot, die verblijd werden met de geboorte van een dochter, Deborah, en een zusje. En onze broeder F. Kleinjan mag weer thuis zijn uit het ziekenhuis. Laat ons bidden. O grote God, die daar hoog woont en troont, in het hemels heiligdom, tot u mogen wij naderen aan de morgen van deze dag, met de ganse gemeente. Met onze kinderen, onze jongeren en ouderen, hier in de kerk en thuis als ze mee mogen luisteren. En Heere, laat het toch eens een wonder wezen. En dat er een open toegang is tot de troon der genade. Want Heere, in het paradijs hebben wij de hemelpoort dichtgegooid door onze ongehoorzaamheid en onze zonde. En vanmorgen zullen we daar iets van gaan horen. En wij zijn buitenstaanders geworden. En geef dat we het eens krijgen te geloven. En dat wij voor uw heilig aangezicht van nature niet kunnen bestaan. En er zijn er in ons midden die hebben daar iets van geleerd in hun leven. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan al onze ongerechtigheden. Ach, wie kan voor u bestaan? Die hebben het geleerd en ontdekt door het werk van Gods geest. Het zijn onze ongerechtigheden die een scheiding maken tussen God en onze ziel. We staan buiten het paradijs en de weg tot de boom des levens is versperd. En u hebt in het paradijs een engel neergezet, o Heere, en met een zwaard om de weg tot de boom des levens te versperren. Dat moest u doen vanwege uw heilig recht, want we hebben gezondigd. We hebben de band met u gebroken. We zijn in de wereld terechtgekomen, we liggen verloren in schuld. En Heer, als we deze dingen voor uw heilig aangezicht belijden, dan zijn het van die bekende klanken. We zijn er van onze kinderjaren bij opgevoed, dat geldt van de meeste van ons. Maar dat het eens werkelijkheid gaat worden, dat het eens de beleving van het hart gaat worden. O God, wat zijn we diep gevallen. Wat is een mensenkind buiten Christus diep ellendig. En dat die noodzaak eens gezien en beleefd mag worden. En daarom dragen wij de onbekeerden aan u op. Ach Heere, ze worden in het gebed meegenomen tot de troon der genade. Omdat u, Heer Jezus Christus, ook in de hemel de grote hoge priester zijt. En ook nog steeds bid om de uitbreiding van uw koninkrijk. En dat u zelf beloofd hebt dat u geen lust hebt in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en leven. En daarom nemen wij de onbekeerden mee in ons gebed en brengen hen voor uw heilig aangezicht, lieve Heer Jezus. Zou u deze morgen eens een pijl willen nemen uit uw pijlkoker en willen leggen in de bol van de prediking van het woord, een pijl gedoopt in uw dierbaar bloed. En zou u die jongen eens willen treffen vanmorgen? En dat meisje dat hier in de kerk zit of thuis mee zit te luisteren. Die man of die vrouw die al zoveel preken heeft gehoord, maar nog steeds onbekeerd is. U hebt toch een arm met macht. Uw hand heeft toch groot vermogen. En daarbij, Heer Jezus Christus, hebt u het toch zelf in uw woord laten optekenen. Als gij uw ziel tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zult uw zaad zien. En het woord zal niet ledig tot u wederkeren, maar doen hetgeen u behaagt. Ach, Heer, in ons ligt niets. Alles verzondigd, alles verspeeld in paradijs. Maar denk nog aan uw verbond. Denk nog aan uw woord. Gedenk nog aan uw eer. En zoudt ge daarom nog een zondaar willen bekeren, opdat er deze dag blijdschap zou mogen wezen in de hemel over een zondaar of zondares uit Barendrecht die deze dag tot bekering komt? Want het kan geen uitstel lijden, Heere. We zijn weer een dag dichter bij de eeuwigheid gekomen en de dood wenkt ieder uur. Dat de nood eens opgebonden mag worden bij een onbekeerde zondaar. En zou u het harde hart willen verbreken, lieve Heere, gaat toch om uw eer. Het gaat toch om uw zaak. Het zal zo zijn tot uw eer. En er zijn er heren die iets mogen kennen van het wonder der wedergeboorte. Sommigen kunnen dat moment aanwijzen, anderen weer niet. Maar het gaat om de vruchten. Het gaat ook om het onderwijs wat nodig is. Het gaat ook om de opwas in de kennis en de genade van Christus. En als het goed is, heren, zullen we toch niet kunnen rusten voordat we weten mogen persoonlijk dat de poort der gerechtigheid open is. En misschien ligt er wel eentje geestelijk hier in Barendrecht, in het dal van Achor, voor een gesloten poort. En dat is omkomen als we de weg der zaligheid niet zien. Maar mag de prediking van deze morgen dan eens een middel in uw hand zijn voor zo'n arme, omkomende zondaar, voor wie het buiten hopen is geworden, die het mag ervaren dat juist het dal van Achor geworden is tot een deur der hopen, omdat u, Heer Jezus Christus, de psalm die voor ons open ligt, gezongen heeft in de paashaal. Vlak voordat u moest lijden en sterven en de diepte ingegaan zijt, hebt u het al gebeden, doe mij de poorten der gerechtigheid open. En daarom is er een volk die gaat het leren nabidden. En misschien zijn er wel in ons midden die dit gebed mogen verstaan. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden de poorten der gerechtigheid. Want in mij is alleen maar ongerechtigheid en ik heb het geleerd dat al mijn eigen gerechtigheden en wegwerpelijk kleed zijn. En ik heb gehoord vanuit de prediking dat er maar één gerechtigheid is waarmee ik voor God kan bestaan en die mis ik. O Heere, dan zegt u zelf, zalig zijn degenen die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid en zij zullen verzadigd worden. Zou het uit genade willen doen, Heere. En dat ook uw volk en kinderen deze morgen onderwijs mogen ontvangen. Bij vernieuwing weer eens hem mogen zien die hen voorgegaan is tot in het hemels heiligdom. Die hen gebracht heeft bij het vaderhart van God. Die hen met God verzoend heeft door het bloed des kruises. O, dat ook uw volk en kinderen deze morgen weer eens vertroost mogen wezen. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid zal hebben, kom ik weder tot u. En ik zal u tot mij nemen waar ik ben. Dat ook deze dienst van deze morgen ook een voorbereiding mag zijn op de hemelvaartsdag, die ook deze week weer plaats mag vinden. Om weer eens te mogen zien in welke weg u het hemels heiligdom bent binnengegaan. En dat het nog steeds geldt dat u daar altijd leeft om voor uw volk te bidden. Indien wij gezondigd hebben, wij hebben een voorspraak bij de Vader. En hij is niet alleen een verzoening voor onze zonden, maar zelfs voor allerlei zonden die op de ganse wereld te vinden zijn. En daarom, Heere, is er nog hoop voor een hopeloos mens. En zou u dan willen geven dat dit woord deze morgen gezegend mag worden? Geef uw knecht alles wat nodig is om dit woord in alle eenvoud aan de gemeente te mogen voorhouden. En wilt u hem sterkende woorden in de mond leggen, maar ook de betekenis en de diepe geestelijke betekenis van die woorden in zijn hart. En dat we samen hier in de kerk en ook thuis mogen ondervinden dat u in ons midden wil zijn als één die dient. Heren, we dragen de gemeente ook hartelijk aan u op. Alle zorgen en noden zijn u bekend. U weet wie er korter of langer geleden hebben gestaan bij een open graf van een geliefde. U kent het verdriet, het gemis. Zou u willen vertroosten door uw woord alleen? We dragen in het bijzonder familie van Beest bot aan u op, van wie een geliefde broer en zwager uit dit leven werd weggenomen in de leeftijd van 79 jaar. Heren, dat deze roepstem geheiligd mag worden aan ons aller hart. We dragen deze bedroefde familie hartelijk aan u op. Wilt u ze gedenken, Heren? En dat ze de toevlucht mogen nemen tot u en tot uw woord. Want Heren, te midden van de dood blijft uw woord spreken. Dat eeuwig blijvende woord dat zeker is en slechten wijsheid wil leren. O Heren, dat dat ook de vrucht mag zijn. Wilt u ze dan maar vertroosten, Heren, in dit verdriet. We dragen ook broeder J. Kleinjan aan u op. Heren, het ging aanvankelijk goed. Maar door verkeerde medische behandeling is hij weer in coma geraakt. Voor ons onbereikbaar, maar voor u niet. Zou u hem willen gedenken, Heren, en dat hij uit die coma weer mag ontwaken? En terwijl we dit vragen, beseffen wij ook dat uw weg ook anders kan zijn. En dan is het zo moeilijk te bidden. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Gedenk zijn vrouw, zijn gezin, die hem lief en dierbaar zijn. Ook wat dat voor hen betekent. En dat ze in deze moeilijke weg de toevlucht tot u mogen nemen. En zou u nog wonderen willen doen? En dat dit ook een roepstem mag zijn. Want de dood wenkt ieder uur. En sterven betekent God ontmoeten. Hoe zal het ooit kunnen, Heren? Het zal alleen maar kunnen als we een borg voor onze schuld hebben. Een God voor ons hart. O, zou u dat nog willen uitwerken? Gedenk ze, Heren, en wilt u een vurige muur rondom hen wezen? En dat bidden wij u ook, voor onze broeder Hogeboom, die in Salem verblijft. Heer, u weet welke periode er achter hem ligt. U weet wat het voor zijn vrouw en gezin betekende. En nu is hij daar, in Salem. Geef hem rust. En dat hij iets mag ervaren wat uw woord zegt. Dat er een rust overblijft. Heere, u roept de toekomst herwaarts tot mij, die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. Dat hij die rust mag ervaren, Heere. U bent toch aan tijd nog plaatsgebonden. En u ziet hem daar, u ziet zijn vrouw, u ziet zijn kinderen, zijn gezin. Wilt u zich over hen ontfermen? En Heere, zo zijn er nog meer zorgen die we niet bij name noemen. Maar u weet alle dingen en wij mogen het in uw hand leggen, want u aanschouwt het vanuit het hemelhof. En te midden van alle moeite en tegenspoed schenkt u ook zoveel zegeningen elke dag weer opnieuw. U overlaat ons dag aan dag met uw gunst bewijzen. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied moeten prijzen? Ondanks de moeilijke tijd waarin we leven, nog steeds ons bevinden. Heere, geef toch uitkomsten. En dat het weer zo mag wezen, dat ook de gemeenten weer geheel samen mogen komen. Heere, dat is niet verdiend, maar wilt u het uit louter genade nog schenken? Wil u hartelijk danken voor en met de familie Zevenbergen Donkersloot, die verblijd werden met de geboorten van de kleine Deborah. Wat een wonder, Heere, dat u hen gezegend hebt met de kinderzegen. Een grote gave, maar ook een opgave. Want Heere, zij worden geroepen ook dit kind op te voeden in de vreze des Heren. Dat kunnen deze vader en moeder niet in eigen kracht. Maar dat ze maar een afhankelijk leven mogen kennen. Dat ze steeds maar de toevlucht tot u mogen nemen. En wat zou het een wonder zijn als de kleine Deborah een nieuw hart van u mag ontvangen. Dat het een kind mag zijn dat gekocht is met het bloed van Christus. Wat zou dat groot zijn? Geef, Heere, dat er van wederom geboren mag worden. dat het nieuwe leven openbaar mag komen. En dat ze mag gelijken op de Deborah die we tegenkomen in de Heilige Schrift, die een moeder in Israël was. Dat zou een groot wonder zijn, heren. Hartelijk dank dat ook broeder Kleinjan weer uit het ziekenhuis mocht thuiskomen. Wilt u geven dat hij dankbaar mag zijn in zijn hart en dat hij zijn ogen op u de Heere mag slaan, en wilt u verder herstel geven, heren, en dat u ook weer naar uw huis mag komen. Heren, zie een gunst op hem van boven. En heren, dan kent u ook zijn hart en dan kent u ook de vragen op de bodem van zijn hart. Zou u hem willen gedenken in uw gunst, en dat ook het woord van deze morgen tot zegen mag zijn. Heren, wat is er veel te bidden. Wat is er veel te danken. Wat is uw trouw groot, ondanks onze ontrouw. En hoe zullen we onze gebeden besluiten? Hoe zullen we onze dankzeggingen besluiten? We hebben niets verdiend, heren. We zijn onwaardig, rechteloos. En nochtans mogen wij bidden, omdat er een biddende en dankende hoge priester is, die de hemelpoort open gebeden, open geleden en open gestreden heeft, en met zijn dierbaar bloed een weg gebaand heeft tot de troon der genade, en altijd leeft om voor uw volk te bidden. Lieve Heer Jezus, zoudt u onze gebrekkige gebeden en dankzeggingen willen opvangen op uw voorbeden, op uw dankzegging, en het zuiveren en het willen brengen tot uw Vader, waarvan u gezegd heeft dat hij u altijd hoort. Uit genade. Amen. De voorbereiding op de prediking willen wij samen gaan zingen uit Psalm 118 en daarvan het 9e vers: De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood, verzachtte vaderlijk mijn lijden en redde mij uit alle nood. Psalm 118, vers 9. Thank you. het amen van de prediking zingen wij nogmaals uit Psalm 118 en dan het tiende vers. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Om hunne God ootmoedig te eren, voor het smaken zijn der zaligheen. Ik zal uw naam en goedheid prijzen. Gij hebt gehoord, gij zijt mijn geest, door uw ontelbare gunst bewijzen, tot hulp en heil en vreugd geweest. Psalm 118, het tiende vers na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, toen het volk Israël na 40 jaren reizende de woestijn aankwam bij het beloofde land, toen konden ze aanvankelijk niet verder. Want tussen hen, de vallei van Gilgal en het beloofde land, stroomde de Jordaan. En op het moment dat het volk Israël daar bij de Jordaan, bij de oevers van de Jordaan kwamen, was de rivier vol met water. Het was voorjaar en het sneeuw op de bergen begon te smelten en de rivier was zeer breed. Het was één kolkende watermassa die de Israëlieten voorbij zagen snellen. En daarmee werd dus de weg naar het beloofde land geblokkeerd. Het was voor dat volk onmogelijk om door die kolkende watermassa naar de overkant te komen. Hoe moest dat nu? Terwijl de Heer toch beloofd had dat het volk zou komen in het land der rust. Waar was nu die poort om binnen te komen in het beloofde land? Maar zie, toen mocht Jozua de knecht des Heren gaan spreken. De priesters moesten komen. En jongens en meisjes, de priesters moesten niet zomaar komen, maar ze moesten wat gaan ophalen, ze moesten wat meenemen. Wat? Het allerbelangrijkste uit de tabernakel, namelijk de Ark des Verbonds. Die moesten ze dragen. Daar moesten die priesters mee, die kolkende rivier in. En ze gingen in geloofsgehoorzaamheid naar het bevel van de Heer. En wat gebeurde er toen de priesters met de Ark des Verbonds des Heren die kolkende watermassa inliepen? Toen baande God een pad. Toen opende de Heere een weg. Toen werd die Jordaan als het ware een geopende poort naar het beloofde land. En zo kon het volk Israël door die poort het land der rust binnengaan. Eerst de priesters met de ark en daarna het volk. Nou, dan kunt u de toepassing al maken. Met het oog op aanstaande donderdag, als we de hemelvaart van Christus weer mogen overdenken. Christus is ingegaan in het hemelsheiligdom als de grote hoge priester van het huis Gods. Met het bloed der verzoening. Hij opende de poort des hemels. Hij ging door die poort des hemels binnen. En op zijn tijd zal zijn ganse kerk mogen volgen. En het is Christus die daarvan gezongen heeft in onze tekst. Toen hij daar met zijn discipelen zat in de paaszaal te Jeruzalem. In de nacht in de welke hij verraden werd. Want er staat in de schrift, als hij de lofzang gezongen had, ging hij uit naar Gethsemane. En de laatste psalm die bij deze lofzang hoorde, is psalm 118. En in deze psalm horen wij hemelvaartsklanken. En daar willen wij vanmorgen bij stilstaan vanuit vers 19 en 20. En schrijven als thema boven de prediking, de geopende poort des Heren. De geopende poort des Heren. Drie gedachten. Allereerst het gebed om de geopende poort. Vers 19a. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. In de tweede plaats bij de lofzang vanwege de geopende poort. Vers 19b. Ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. En in de derde plaats het ingaan door de geopende poort. Dat is vers 20. Dit is de poort des Heren, door de welke de rechtvaardigen zullen ingaan. De geopende poort des Heren, het gebed om de geopende poort, de lofzang vanwege de geopende poort en het ingaan door de geopende poort. In vers 19 horen wij de bidder eigenlijk bidden. Hij vraagt namelijk: doe mij de poorten der gerechtigheid open. En gemeente, om dit gebed nog goed te kunnen begrijpen en te kunnen verstaan, zullen we eerst moeten nadenken, wat bedoelt deze dichter nu met de poorten der gerechtigheid? Sommige verklaarders die denken aan de poort van de tempel. Alsof de tempelgangers die Jeruzalem binnengekomen waren en vooraf wilden binnentreden, voor een poort stonden die gesloten was, de poort van de tempel. En dat ze als het ware aan de priesters vroegen: doe ons de poort open, opdat we feest mogen vieren in Gods huis. Andere verklaarders die denken aan de poorten van de stad Jeruzalem. En deze laatste verklaring lijkt mij het meest waarschijnlijk. En ik zou u drie redenen kunnen noemen waarom dat wij in onze tekst moeten denken aan de poorten van Jeruzalem. De stad Jeruzalem die wordt in Gods woord, namelijk in Jesaja 1 vers 26, de stad der gerechtigheid genoemd. En als nu de ganse stad Jeruzalem de stad der gerechtigheid genoemd mag worden, mag je de poorten ook met recht de poorten der gerechtigheid noemen. En de tweede reden waarom dat we aan de poorten van de stad moeten denken, ligt in het feit dat Psalm 118 nauw verbonden is met Psalm 24. Waarvan we toch gezongen hebben: verhoogd, o poorten u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mocht rijden. Wie is die vorst zo groot in eer? Het is God de Almachtige opereert, het is God geweldig in het strijden. Die psalm heeft David gedicht, weet je wanneer? Toen hij de ark des verbonds terug mocht brengen in de stad Jeruzalem. Toen heeft hij gevraagd of de poorten van de stad Jeruzalem open mochten gaan, zodat hij die ark kon binnenbrengen, een beeld van de hemelvaart van Christus. En dan is er nog een derde reden waarom dat wij moeten denken aan de poorten van de stad. Een poort was een heel belangrijke plaats van een stad. Wanneer bijvoorbeeld een vijand in de poort was gekomen en hij had de poort als het ware ingenomen, had hij daarmee de hele stad al ingenomen. Daarbij was een poort ook de ontmoetingsplaats. Er gingen mensen uit de stad, er gingen mensen in de stad en daar rondom die poort en in die poort ontmoetten mensen elkaar en vonden gesprekken plaats. Maar er is nog iets. In de poort van de stad, en zeker de stad Jeruzalem, daar stonden 10 stoelen. Waarop de 10 oudsten van de stad plaatsnamen als er juridische zaken en politieke zaken moesten afgehandeld worden. Denk bijvoorbeeld aan een rechtszitting die nodig was als er een doodslager onopzettelijk of soms ook opzettelijk onderzocht moest worden. Dan gebeurde dat daar in de poort onder getuigen van de 10 oudsten van de stad. Of bijvoorbeeld bij het lossen van verloren bezittingen, waar ook een huwelijk aan verbonden was. Denk aan het huwelijk tussen Boas en Rut. Ja, die poort van de stad werd altijd in verband gebracht met recht, met gerechtigheid. Vandaar dat de pelgrims op de grote feestdagen zongen in Psalm 122... Jeruzalem dat ik bemin, wij treden uw poorten in, want de arbre zetel van het gericht is daar voor Davids huis gesticht, de rechterstoelen staan daar binnen. Nu, het is u wel duidelijk geworden waarom dat wij moeten denken aan de poorten van Jeruzalem, als de dichter zingt: doe mij de poorten der gerechtigheid open. Die poorten, die gaven toegang tot de stad. Zij gaven toegang tot de weg die leidde tot het centrum van de stad, waar de tempel van God stond, het heiligdom van God. Vandaar dat die poorten der gerechtigheid door de dichter ook de poorten des Heren worden genoemd. En gemeente, daarmee zijn wij bij de diepe geestelijke betekenis van deze poorten terechtgekomen. Die poorten die zien op de toegang tot God.
Zij wijzen ons de weg waarin een mens gemeenschap met God kan hebben. En vergist u niet, dat is een weg van recht. Dat is een weg van gerechtigheid. Die poorten waar de dichter hiervan zingt, die symboliseren de weg naar de hemel. Die poorten die spreken van de toegang tot de genadetroon van God. Maar wat blijkt nu? Die poorten zijn dicht. Anders zou die dichter toch niet bidden, doe mij die poorten open. Die poorten zitten dicht. Hoe komt dat? Gemeente, hoe komt dat? Dat de poort naar de hemel dicht is. Omdat er machten zijn die de poorten der gerechtigheid gesloten willen houden. Er zijn machten die de geopende toegang tot God belemmeren. Wat zijn die machten? Weet u het? Ben je een leerling op de school van vrije genade geworden? En ben je eraan ontdekt welke grote machten de poort des hemels gesloten houden? Om die machten helder te maken, gaan wij vanmorgen naar de heuvel Golgotha. Daar stonden eens 3 kruisen opgericht. O ja, aan het middelste kruis hing de Heer Jezus Christus, als de grote borg en middelaar van zijn kerk. Maar jongens en meisjes, jullie weten wel dat hij niet alleen werd gekruisigd, want aan de rechterkant en de linkerkant van de Heer Jezus stonden nog 2 kruisen. En daar hingen 2 moordenaars aan. En nou richten we onze aandacht even op die ene moordenaar. Wat zou het een wonder zijn, zeg, als je die moordenaar vanmorgen in de dadelijkheid zou mogen worden. Hoor eens wat hij zegt. En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben. Een korte, oprechte belijdenis gewerkt door Gods geest in het hart van deze man die voor een gesloten poort hing. En in die korte belijdenis hoor ik de 3 machten die voor deze man de poort gesloten hielden. En ik hoop dat je er iets van mag kennen in je leven. Want al Gods kinderen gaan er iets van kennen. De eerste macht waar deze man van spreekt, waar hij aan ontdekt is, is dit. Hetgeen wij gedaan hebben. Dat wijst op de zonde. Dat wijst op zijn hemelhoge schuld. Dat zijn alle overtredingen van de ganse wet van God. O gemeente, die zonden houden de poort gesloten. Want je kan er niet overheen komen, je kan er niet omheen komen, want het is een hemelhoge schuld die de poort des hemels gesloten houdt. Want geen overtreder zal het koninkrijk binnenkomen. Verstaat u dat? Heb je het ook geleerd met smart in je ziel? Dat het jouw, mijn ongerechtigheden zijn die een scheiding maken tussen die grote heilige God en ik, goddeloze, vuile zondaar. Want meer zijn we niet. En dan de 2e macht. Dat is Gods recht. Zul je nooit vergeten, lieve gemeente, dat er nooit iemand zalig wordt buiten Gods rechtdom. Hoor eens wat die moordenaar zegt. Wij toch rechtvaardiglijk. Die man heeft geleerd in zijn leven, in dat kleine poosje dat hij hier nog op aarde was, wat Gods recht van hem eist. Betaling voor die schuld die daar ligt. Want echt gemeente, God gaat het afdrukken in een ziel die zalig wordt. Dat aan Gods gerechtigheid werkelijk genoeg moet geschieden. Of door jezelf, of door een ander. En die moordenaar is erachter gekomen, ik moet betalen, maar ik kan niet betalen. Geen penning meer, geen penning meer. Welke macht is dat als dat werkelijkheid wordt in je leven? Als Gods recht wordt afgedrukt in je ziel, dan is er geen opening meer. Dan is het verloren en wat een zegen om het daarmee eens te worden. Kent u Gods rechtvaardigheid? Is het al werkelijk naar binnen geslagen? Dat je werkelijk onrustig werd, betaal mij wat geschuldigd zijt. O, deze moordenaar verstond het. Als het van hem moest afhangen, bleef de poort dicht. En dan die derde macht. De moordenaar spreekt over ontvangen straf. Weet je waar die man terechtgekomen is? Ik hang er aan het kruis en dat heb ik verdiend. Ik heb de eeuwige dood verdiend, want ik heb gezondigd. En gedaan wat kwaad is in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap dubbelwaardig. Hij heeft de dood verdiend en ook die macht hield de poort gesloten. Hoe moet dat nou? Is zo uw leven? Hoe moet dat nou? Als er dan niet meer is, ga je eeuwig verloren. Maar let nog eens even op die moordenaar aan het kruis. De poort is wel opengegaan. De poort der gerechtigheid is voor deze man opengegaan. Hoe kwam dat? Omdat Gods geest in zijn ziel werkte en zijn ogen opende voor die persoon aan dat middelste kruis. En weet u wat die man toen kreeg te geloven? Dat die persoon bij machten is en bezig is al die machten te overwinnen. Deze moordenaar kreeg, toen het voor hem hopeloos verloren was, een geloofsoog op Christus. Van wie hij te geloven kreeg dat hij de poort der gerechtigheid opengeworsteld, opengestreden, opengeleden heeft. Want let eens op, gemeente. Voordat Christus aan het kruis is genageld, heeft hij deze woorden van onze tekst gezongen in de paaszaal. Doe mij de poorten der gerechtigheid open. Dan zie ik hem daar zitten. Met zijn kerk. Judas is al de nacht ingegaan. En daar zit hij met zijn 11 discipelen. Met zijn kerk. En hij zingt voor de laatste keer op aarde de lofzang. Ook deze psalm. Doe mij open de poorten der gerechtigheid. En toen Christus dat zong in de paaszaal, zat hij daar aan die tafel beladen met de schuld van zijn kerk. Toen zong hij dat in de wetenschap, wat het onkreukbare recht van zijn vader van hem eiste. Dat zong hij met de rechtvaardige straf van de vervloekte kruisdood voor ogen. Doe mij de poorten der gerechtigheid open, dat zong de borg. En hij zong dat ook in de wetenschap, dat hij al de zonden van zijn kerk zal wegdragen met dat ontzaglijke, bittere, vervloekte kruislijden. Hij zong dat in de wetenschap dat hij de prijs zal betalen voor de hemelhoge schuld van al zijn kinderen. Hij zong dat in de wetenschap dat hij moest afdalen tot in de hel toe om de straf te dragen. Want hij zal een eeuwige gerechtigheid aanbrengen, want zijn naam is Heere onze gerechtigheid. O gemeente, dat is een gerechtigheid die voortgekomen is uit de eeuwige liefde van God de Vader. Het is de gerechtigheid waardoor de schuld voor eeuwig wordt uitgedelgd. Het is die eeuwige gerechtigheid waarmee hij de wet volkomen heeft vervuld. En daarom was het geen bidden van de borg, maar het was een eisen, doe mij de poorten der gerechtigheid open. En gemeente, welk een allesbeslissend gebed is dat geweest. Maar ook zo'n God verheerlijkend gebed, want dit gebed van de borg werd verhoord. Hoor maar eens wat hij verder zingt. Ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Onze tweede gedachte, de lofzang vanwege de geopende poort. Bij de bestudering en de overdenking van Psalm 118 ontdekte ik dat deze psalm vol is van de heilsfeiten van Christus. En in die heilsfeiten ligt zo'n eenheid. Al die heilsfeiten zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het ene heilsfeit vloeit uit het andere voort. Ja, ten diepste vormt het één groot heilswerk wat Heer Jezus Christus voor de zijnen heeft gedaan. En daarom is Psalm 118 ook zo'n gepaste psalm om te zingen op het Pascha, wat ook vele keren onder het oude verbond is gebeurd. Want weet u wat het woordje Pascha betekent? Moet je maar eens onthouden, jongens en meisjes. Voorbijgang. Voortgang. Daarom wordt het paasfeest ook wel eens het feest van de voortgang genoemd. Dat wil zeggen, in het verlossingswerk van Christus, wat hij hier op aarde gedaan heeft, is een voortgang. De kribbe van Bethlehem leidde naar het kruishout op Golgotha. Na kerstfeest moest het Goede Vrijdag worden. In Bethlehems stal klonk nog niet, het is volbracht. De weg leidde naar het kruis. En daar is Christus in de benauwdheid van het lijden gekomen, waar Psalm 118 ook van spreekt. Lees het vanmiddag nog eens rustig door. Hij zal omringd worden door vijanden die hem aan zullen vallen als stekende bijen. Hij zal hard gestoten worden tot vallens toe. Christus zal de dood in moeten gaan, daar zingt de dichter van, daar heeft Christus zelf van gezongen. In deze psalm, na het vieren van het Pascha. Maar ook dit, na de dood is het leven mij bereid. Ook dat heeft hij gezongen als de lijdende borg. Ik zal niet sterven, maar leven. Daarom klinkt in Psalm 118 ook paasklanken door. Christus zal opstaan uit de doden. Het zal Pasen worden, maar gemeente, na Pasen gaat het nog verder. Want Pasen is inderdaad het feest van de voortgang. Weet je wie die les kreeg? Na de opstanding van de Heer Jezus. Maria Magdalena. Zitten hier ook van die Maria's die deze les hebben gekregen? Toen ze haar meester weer mocht ontmoeten in de hof van Jozef en Arimathea. O Maria dacht, Pasen is het feest van de terugkeer. Nu heb ik hem weer. En nu mag hij nooit meer bij me weg. En daarom greep ze hem bij zijn enkels vast. Krachtig vast. U moet nu bij mij blijven. Ik wil altijd in de gevoelige gemeenschap met u verkeren. Nee, Maria. Pasen is niet de weg van de terugkeer. Maar Pasen is het feest van de voortgang. Mijn weg ligt verder, Maria. En daarom raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader. Maar ga heen en zeg mijn broeders. Ik vaar op tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. Na Pasen komt hemelvaart. Want Christus had de poorten der gerechtigheid geopend. En daarom kon hij verder zingen, ik zal daardoor ingaan en ik zal de Heere loven. Dus in die paaszaal, terwijl hij nog moest afdalen ter helle, zong hij al van de hemelvaart. Want hij wist het. Na mijn diepe, onbeschrijfelijke, smartelijke hellevaart. Komt mijn heerlijke, eeuwige hemelvaart. Hij zal de poort naar de hemel openen. Hij zal door die poort binnentreden. Hij zal opvaren tot lof des Heren. Daar zong de dichter van Psalm 47 toch ook van. En hoeveel keer heb je het al gezongen, gemeente? Misschien wel uit volle borst. God vaart voor het oog, met gejuich omhoog, schel bazuin geluid, galm Gods glorie uit, hef de lofzang aan, zingt zijn wonderdaan, zing de schoonste stof, zing des konings lof, met een zuivere galm, met een blijde psalm, hij de vorst der aard, is die hulde waard. De hemelvaart van Christus was een Godverheerlijkend feest. Toen is de Heere geloofd. Door wie? Want we zingen het zo makkelijk. God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Maar wie hebben er eigenlijk gejuicht? Hebt u daar wel eens bij stilgestaan? Ik lees het niet van de 11 discipelen die daar boven op de Olijfberg staan. Daar staat niets van beschreven in Gods woord dat ze daar gejuicht hebben. Wie dan wel? Wie hebben de hemelvaartslofzang gezongen? Wie heeft de Heere geloofd toen Christus daadwerkelijk de poort der gerechtigheid binnenging, de hemel in? Wie hebben er gejuicht? Nou, de engelen. Want zij zijn de gedienstige geesten, zo zegt Gods woord, die begeerig zijn om in het verlossingswerk van Christus in te zien. Zij zongen ook bij de komst van Christus op aarde. Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. Zullen ze dan ook niet gezongen hebben toen hij terugging? Reken maar. Want ik lees in Openbaringen 5. dat de engelen rondom de troon van Christus zijn. En toen Christus daar een plaats kreeg om de boekrol te openen, die verzegeld was met 7 zegelen, begonnen de engelen te zingen. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en de rijkdom en de wijsheid en de sterkte en de eer en de heerlijkheid en de dankzegging. Toen Jezus Christus terugkwam in de hemel en die poorten der gerechtigheid binnentrad, hebben de engelen een lofzang gezongen. En wie nog meer? Nou, de kinderen van God die al ontslapen waren in Christus. Abel, Samuel, David, Rachab de hoer, stond er ook. Jesaja, Micha, de oude Simeon, ze waren allemaal thuis. Mozes, Elia, Elisa, Simson. Ze hebben hem opgewacht, hun koning. En toen hij aankwam aan het hemelhof, hebben ze het gezongen. Wie is die vorst zo groot in kracht? Het is het hoofd van 's hemels legermacht. Hem eren wij met lofgezangen. Toen heeft de hemel gedaverd van Gods kind, van het lied van Gods kinderen die al thuis waren. Gij zijt geslacht en hebt ons schuldig gekocht met uw bloed. Uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons goden gemaakt tot koningen en priesters. En we zullen als koningen heersen op de aarde. Dus de engelen hebben gezongen. Gods kinderen die al thuis waren hebben gezongen. Maar ook de Heer Jezus zelf heeft gezongen. Dacht u niet? Hij zong het al in de paaszaal. Doe mij de poorten der gerechtigheid open en ik zal daardoor ingaan. Ik zal de Heere loven. De grote Godlover kwam thuis. En dat kon hij zingen. Want hij was van eeuwigheid al verheugd geweest voor de rijke vrucht van zijn kruisdood. Vanwege de vreugde, de hemelsvaartsvreugde die hem voorgesteld was, heeft hij de schande willen verachten en het kruis willen verdragen. O ja, die vreugde, de beleving van die vreugde raakt hij kwijt toen hij in de 3-urige duisternis daadwerkelijk neder moest dalen ter helle, naar Gods heilig recht, maar niet voor altoos. Die vreugde vervulde zijn middelaars hart toen hij opgewekt werd uit de doden. En met diezelfde vreugde is hij door de poorten der gerechtigheid binnengegaan. Gemeente, laat ik het heel eenvoudig zeggen. Toen de Heer Jezus Christus door de poorten der gerechtigheid binnenging in de hemel, weet u wat hij als eerste gedaan heeft? Zijn Vader gelooft. Zijn Vader verheerlijkt. Een lofzang tot eer van zijn Vader gezongen. Want hij kwam daar binnen met zijn bloed. Hij kwam daar binnen met zijn offer. Hij heeft de wet volmaakt gehouden tot eer van zijn Vader. Hij heeft de gevenen van zijn Vader volkomen verlost. Ook tot eer van zijn Vader. En heeft alle vijanden de ganse hellemacht overwonnen, ook tot eer van zijn Vader. Hij kon binnenkomen en zeggen: ik heb al uw deugden verheerlijkt, o mijn Vader. En daarom kon hij zingen: doe mij de poorten der gerechtigheid open, en ik zal daardoor ingaan, ik zal de Heere loven. Om daar zijn werk voor te zetten in de hemel. Daar zal zijn lofzang overgaan in het bidden tot zijn Vader. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen, die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. En op grond van dat alles, gemeente, zal er eenmaal een kerk door die poorten der gerechtigheid ook thuiskomen. En dan denk ik weer even aan die moordenaar aan het kruis. Voor hem werden alle machten weggenomen, die de doorgang door die poorten voor hem belemmerden. Zijn zonden werden weggenomen, want Christus had die overgenomen. En als het Lam Gods weggedragen op dat vervloekte kruis houdt, aan het recht van God heeft Christus volmaakt gedaan in plaats van die moordenaar. En de straf die deze man verdiend had, heeft Christus voor hem gedragen. En al heeft die man er iets van geproefd toen het ook voor hem 3 uren stikdonker werd. Maar waar die man in die 3 uren geduisterd is niet terechtgekomen is, daar kwam Christus terecht. In die ontzaglijke godsverlatenheid. Oh, het zal voor die man wat geweest zijn toen hij Christus heeft moeten uitroepen: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Terwijl hij zojuist nog uit de mond van Christus had gehoord: heden zult gij met mij in het paradijs zijn. En dan: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zou de Satan niet op hem afgekomen zijn? Zou die niet toegefluisterd hebben en toegeschreeuwd hebben in die 3-urige duisternis? Nou is het ambt nog verloren. Zie eens wat er met die koning gebeurt. Maar het werd weer licht. En Christus is niet in die hel gebleven. Want na die hellevaart zou er een hemelvaart komen. En toen heeft hij het uitgeroepen op Golgotha: het is volbracht. En op grond van dat werk kon Christus tegen die man zeggen: heden zult gij met mij in het paradijs zijn, dat is met God verzoend zijn. Die man heeft open ogen gekregen voor het werk van Christus. En dat deed hem smeken: Heere, gedenk mijner, als je in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Heere, als u straks door die poorten der gerechtigheid binnen bent, wilt u daarna me denken? Meer durfde die niet te vragen. Wat een ootmoed, hè? Maar zijn hart schreeuwde om meer. Maar 1 gedachte, Heere, als u door die poorten der gerechtigheid binnen bent gegaan, zou u aan mij willen gedenken. Maar toen hoorde hij het: gij met mij. Ja, vandaag nog, in het paradijs, in het huis mijns Vaders. Daarin hoor ik Christus tot die arme man zeggen: ik zal door de poorten der gerechtigheid ingaan. Ik zal de Heere loven en gij met mij. Met andere woorden, hoort het toch, arme zondaar. Dit is de poort des Heeren, door de welken de rechtvaardigen zullen ingaan. Onze laatste gedachte: het ingaan door de geopende poort. Christus heeft dus een volkomen en eenmalig offer gebracht op de kruisheuvel Golgotha. En daarmee heeft hij de poort naar de hemel ontsloten. Met zijn bloed heeft hij een pad gebaand naar God de Vader. En hij is de grote voorloper. die voor zijn kerk vooruitgegaan is, dat hemelse heiligdom binnen. Dat had hij toch beloofd? Heeft hij het ook als aan u beloofd? Kind des Heren in ons midden. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins had ik het je toch gezegd. Ik ga heen om je plaats te bereiden. En als ik dat nou gedaan heb, dan kom ik weer terug. En ik zal je weder opnemen naar die plaats waar ik ben. Ja, hij zelf is de poort tot het vaderhuis hierboven. Vandaar dat vers 20 ook spreekt over de poorten des Heren. Deze poort is van de Heren, zo mogen we het vanuit het Hebreeuws ook vertalen. Onze kanttekenaren die geven een mooie verklaring, een voorbeeld van de Heer Jezus Christus, die de poort der gerechtigheid is en de poort des hemels is, in welke hij ingegaan is. Dus enerzijds is hij de poort zelf, en anderzijds laat deze woorden zien, hij is door de poort de hemel ingegaan, om zo de weg naar het vaderhart van God te openen. Dat is de troost van hemelvaart. Want Christus is de doorbreker die voor hun aangezicht zal optrekken. En ook zij zullen doorbreken en door de poort gaan en door dezelfde uittrekken. En hun koning zal voor hun aangezicht heen gaan en de Heere is hun spits. Dat betekent de Heere gaat voorop. En nou ga ik het u maar vragen, u die God vreest. Je Christus wel eens na mogen staren. Mag je door genade iets verstaan van het nut dat hij daar naartoe ging, die poorten der gerechtigheid geopend heeft, er door naar binnen gegaan is? Weet je wat Paulus ervan zegt? Het is te diep om het onder woorden te brengen. Maar toen de Heer Jezus Christus door die poorten der gerechtigheid binnenging, ging hij niet alleen. Want zijn kerk is met hem in de hemel gezet. Dat is best moeilijk te begrijpen, jongens en meisjes. Toen de Heer Jezus in de hemel ging, nam hij al zijn kinderen mee. Ja, maar zegt de jongen of een meisje, dat kan toch niet? Want mijn oma is ook een kind van God en die is nog op de aarde. Wat bedoelt Paulus dan? Nou, ik kan het je wel duidelijk maken. Jullie weten toch wel dat de hoge priester van die prachtige kleding aan had. En dat hij op zijn borst een hele speciale lap had met 12 prachtige stenen. En op elke steen stond de naam van de stam van Israël gegraveerd. En overal waar de hoge priester kwam in het heiligdom, met uitzondering van de grote verzoendag, droeg hij al die stenen op zijn hart mee. En die stenen symboliseerden de kinderen Israëls. Zo heeft de Heer Jezus Christus al zijn kinderen, mag ik het zo eens zeggen, samengevoegd als een kostbare steen in zijn hart, meegenomen naar de hemel. Al zijn er nog heel veel op de aarde en moeten er ook nog toegebracht worden. En zijn er ook al heel veel thuis. Maar zijn ganse kerk heeft hij in zijn hart meegedragen. Zo nam hij ze mee door die poort der gerechtigheid. Zo nam hij ze mee tot de Vader. Zo nam hij ze mee om ze met de Vader te verzoenen. Zo nam hij ze mee als de voorspraak voor het aangezicht van zijn Vader. Hij nam ze mee als een zeker bewijs dat al zijn kinderen ook eenmaal ten hemel zullen varen. En opdat ze daarin getroost zouden kunnen voortreizen in de woestijn van dit leven, zal de Heere vanuit de hemel zijn geest als de andere trooster zenden in het hart, die hen altijd met Christus verbonden zal houden. Kijk, en dat lag allemaal al in het hart van Christus toen hij in de paaszaal zong, dit is de poort des Heren. Daar zal het rechtvaardig volk doortreden, om hunne God ootmoedig te eren, voor het smaken zijn zaligheden. Dus na hem zullen al zijn kinderen volgen. Hoort u dat, kinderseren? De hemelvaart wacht. Voor al de rechtvaardigen, zegt de dichter. Ja, dat zijn die gelukkige mensen. Rechtvaardigen, die zullen door die poort des Heren binnentreden. Wie zijn dat eigenlijk? Misschien zegt er vanmorgen wel iemand: dominee, dat ben ik niet. Ik ben nog onbekeerd. Ik ben geen rechtvaardige. Laat ik dan dit wel zeggen: je kan het nog worden. Want je bent nog in het heden der genade. En dan hoor ik iemand anders zeggen: dominee, ik kan niet ontkennen dat er wat gebeurd is in mijn leven. Ik kan ook niet ontkennen dat Christus een verborgen persoon is gebleven. Ik heb hem leren kennen door de prediking van het woord. Maar een rechtvaardige, dat is zo groot. Dat kun je toch zeggen als je weten mag gerechtvaardigd te zijn door het geloof in Christus. Laten we eens gaan luisteren wat een rechtvaardig is. Hij gaat dan maar stilletjes bedelen. Heere, mag ik er zo één worden? Mag ik er zo één zijn? Want die mensen zijn dat niet van nature, hoor, rechtvaardigen. Het zijn mensen die ontdekt hebben vol ongerechtigheden te zitten. Het zijn mensen die van nature niet recht stonden voor God. Het waren zondaren die op deze wereld geboren zijn, op de brede weg die leidt naar het verderf. Maar wat is er waar geworden in het leven van die mensen? Dit: maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde waarmee hij een lief gehad heeft, ook toen zij dood waren in de zonde en de misdaden, heeft hen levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. Dat is het wonder. En wat gaat er nu in het hart van die mensen gebeuren die met Christus worden levend gemaakt? Zou je het kunnen vertellen uit je eigen leven? Zou je het kunnen getuigen waar je toen achtergekomen bent? Toen Gods geest begon te werken in je ziel? Welke ontdekkende les kreeg je toen? Ja, dat die hemelpoort dicht zit. En ging je ervaren: wie zal God zien en leven? Dat kan alleen als er geen zonden zijn. Dat kan alleen als een mens rechtvaardig zou zijn. En dat zijn we niet. Dat bent u niet, dat bent jij niet, dat ben ik niet van nature. En zoals we zijn, kunnen we voor God niet verschijnen. Dan kan er geen hemelvaart plaatsvinden. Dan blijft er alleen maar een hellevaart over. Want de poort is dicht, die zit op slot. Kijk, en dat heeft Christus ten volle ervaren op Golgotha. En hij heeft daar de poort open geleden en gestreden. En dat wordt nou zo'n wonder voor een mensenkind die erachter komt dat hij in de schuld staat bij God. Want die Heer Jezus Christus heeft niet alleen de schuld op zich genomen, maar ook de schuld betaald. En wat is dat een lichtstraal van hoop, als dat gaat schijnen in de donkere nacht van je bestaan, waar je uit moet roepen: het is buiten hoop, en je ziet alleen maar een gesloten poort. Dan lig je in het dal van Achor. Kent u dat dal? Dat is dat dal waar de zondaar Achan werd gestenigd vanwege zijn zonde. Dat is het dal der veroordeling. En wie nou zalig gemaakt wordt, die gaat de geestelijke betekenis van dat dal van Achor beleven. Kom, heb je daar wel eens gelegen? Of lig je er misschien vandaag? Als je daar in dat dal ligt en je ziet geen poort, of je ziet een poort die gesloten is, is het omkomen. Maar waar een zondaar meent om te komen, komt hij niet om. En dat is het wonder van zalig worden, want ik, zeg de Heere, zal haar geven het dal van Achor tot een deur der hopen. En dat is Christus. De poort der gerechtigheid. De poort des Heren. En als je nou daar zicht op mag krijgen, op die poort, en je krijgt te geloven dat die poort geopend is, wat word je dan? Als je daar ligt in het dal van Achor. Een bedelaar. Een rechteloze bedelaar. Die het ervaren heeft, ervaart in zijn ziel. Deze moet ik hebben. En anders is het verloren. Die loopt te roepen. Te bedelen. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden. Voor een ander kon je het wel geloven, maar nu voor jezelf. Ontsluit, ontsluit voor mijn schreden. Poorten der gerechtigheid. En dan zul je niet kunnen rusten. Voordat je mag weten. Dat die poort voor je persoonlijk open gegaan is. Ja, wat meer is. Dat je weten mag. Beleven mag. Door die poort gebracht te zijn. Door het geloof. Dat wil zeggen dat je weten mag. Op goede gronden. Dat Christus. Je borg is, je zaligmaker is, de weg tot een verzoend God en Vader. Zodat je weten mag dat de Vader op grond van het bloed van Christus nooit meer op je toornen en nooit meer op je schelden zal. En al je zonden achter zijn rug geworpen heeft. Dat je die troostvolle zekerheid in je ziel mag ontvangen. Vrijgesproken te zijn van schuld en straf. Dat God je om Christus wil. Om niet rechtvaardig verklaard. Kijk, als je dan gaat sterven. Dan zal Christus de rechtvaardige je klaarstaan om je op te halen en te brengen door diezelfde poort waar hij is voorgegaan in de eeuwige rust. O lieve gemeente, sta daarnaar, want het is te verkrijgen. Er blijft een rust over voor het volk van God. Want die ingegaan is in zijn rust, die heeft ook zelf van zijn werken gerust, gelijk God van het zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Strijd dan om in te gaan door de enge poort. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, u hebt die poort geopend. De poort der gerechtigheid. En Heere, wat is het ontzaggelijk als we daar nog buiten staan. Maar Heere, dan bent u toch bij machte om het anders te maken. Zou u het geestelijke leven willen werken, waar de geestelijke dood nog heerst? En zou u willen versterken wat u zelf hebt gewerkt? En dat uw volk en kinderen getroost de weg mogen vervolgen in de woestijn van dit leven. En dat ze bij vernieuwing weer mogen weten. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Omdat u, Heer Jezus Christus, door de hellevaart heen de poort der gerechtigheid hebt geopend. En daarom komt uw volk thuis om eeuwig u te loven en te geven wat u zo waard zijt. Hartelijk dank voor datgene wat u gaf. En wilt u geven dat ook deze middag opnieuw uw woord gepredikt en gehoord mag worden. Vergeef het zondige en zegen het uwe. Uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 43, het vierde vers. Daar ga ik op tot Gods altaren. 43 vers 4. In vrede draag met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.